From the conference center
vanuit het conferentiecentrum bij Temple Square in Salt Lake City is dit de priesterschapsbijeenkomst van de 183ste algemene aprilconferentie van de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. Deze bijeenkomst wordt doorgegeven naar duizenden kerkgebouwen in de hele wereld. De muziek in deze bijeenkomst wordt verzorgd door een priesterschapskoor van jonge alleenstaanden uit het gebied Salt Lake City, Utah.
President
Dieter F. Uchtdorf, tweede raadgever in het eerste presidium, leidt deze priesterschapsbijeenkomst.
Broeders, wij verwelkomen u in de algemene priesterschapsbijeenkomst van de 183ste algemene aprilconferentie van de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. President Thomas S. Monson, die presideert, heeft mij gevraagd deze bijeenkomst te leiden. Met leedwezen delen we u mede dat ouderling Eldred G. Smith op donderdag 4 april jongstleden thuis is overleden. Ouderling Smith is 106 jaar oud geworden. Hij was van april 1947 tot oktober 1979 patriarch van de kerk, waarna hem het emeritaat werd verleend. Geliefde broeders, deze bijeenkomst wordt via een satellietverbinding naar priesterschapdragers over de hele wereld uitgezonden. De muziek wordt deze bijeenkomst verzorgd door een priesterschapskoor van jonge alleenstaanden uit het gebied Salt Lake City, Utah. Gedirigeerd door Justin Bills met Clay Christiansen aan het orgel. Het koor opent deze bijeenkomst met Arise, O God, and Shine. Het openingsgebed wordt uitgesproken door ouderling Ronald A. Rasband van het Presidium der 70.
Thank you.
Our dear, loving Heavenly Father.
Dierbare, liefhebbende Hemelse Vader. Geliefde Vader, we danken u voor het grote voorrecht en de eer die we hebben om als dragers van het Aaronisch en Melchizedekse priesterschap gezamenlijk te zijn over de wereld verspreid. We zijn zo vereerd, Vader, om het priesterschap van uw Zoon, de Heer Jezus Christus, te mogen dragen. En we bidden dat we allemaal onze roeping mogen groot maken in het priesterschap om eer te brengen aan uw Zoon. We danken u, o Heer, voor een profeet. We bidden, Hemelse Vader, dat u president Thomas S. Monson zult zegenen en zijn vrouw ook. En zijn geliefde raadgevers van wie wij houden en het Quorum van de 12 Apostelen. Wij bidden dat u allen in het priesterschap zult zegenen, Vader, van de grootste tot de minste. Dat we allen uw koninkrijk mogen bouwen en uw rechtvaardigheid mogen vaststellen door de hele wereld heen. Zegen vader en zoon en broeder, dat zij het priesterschap mogen uitdragen voor hun gezinnen en voor het goed van hun medemens, dat ze vrede en rechtvaardigheid mogen brengen in de wereld. We bidden nu dat u hen zegent die in deze vergadering meedoen, dat we mogen luisteren naar hun vergadering, dat we niet alleen hoorders van het woord mogen zijn, maar ook daders. Voor deze zegen vragen wij nederig in de naam van Jezus Christus. Amen.
The choir will now favor us with het koor zingt nu Nearer, My God, to Thee. Na de koorzang kunnen we luisteren naar ouderling Robert D. Hales van het Quorum der 12 Apostelen. Hij wordt gevolgd door ouderling Ted R. Callister van het Presidium der 70. Vervolgens zal broeder David L. Beck, algemeen jongemannenpresident, tot ons spreken. Broeders, het is een eer om in het gezelschap van dragers van het koninklijke priesterschap van God te zijn. We leven in de laatste dagen in zware tijden. Als dragers van het priesterschap hebben we de plicht om stand te houden met een schild van geloof tegen de vurige pijlen van de boze. We zijn een voorbeeld voor de wereld. Wij beschermen de onvervreemdbare rechten en vrijheden die God ons heeft gegeven. Wij verdedigen ons thuis en ons gezin. Ik speelde mijn eerste schoolhonkbalwedstrijd in een andere stad toen ik in de eerste klas van het voortgezet onderwijs zat. Mijn vader begreep wel dat ik op de lange busreis taal had gehoord en gedrag had gezien die niet strookten met de normen van het evangelie. Daar hij kunstschilder was van beroep, kwam hij bij me zitten en tekende een ridder voor mij. Een krijger die kastelen en koninkrijken verdedigt. Door wat hij tekende en wat hij uit de schriften voorlas, leerde ik hoe ik een getrouwe priesterschapdrager kon zijn die het koninkrijk van God beschermt en verdedigt. De woorden van de apostel Paulus waren mijn leidraad. Ik citeer: neem daarom de hele wapenrusting van God aan, opdat u weerstand kunt bieden op de dag van het kwaad en na alles gedaan te hebben stand kunt houden. Houd dan stand, uw middel omgoord met de waarheid en bekleed met het borstharnas van de gerechtigheid en de voeten geschoeid met bereidheid van het evangelie van de vrede. Neem bovenal het schild van het geloof op, waarmee u alle vurige pijlen van de boze zult kunnen uitblussen. En neem de helm van de zaligheid en het zwaard van de geest, dat is Gods woord. Einde citaat. Broeders, als we in het priesterschap getrouw zijn, zullen wij deze wapenrusting als gave van God ontvangen. Wij hebben die wapenrusting nodig. Jonge mannen, jullie vaders en grootvaders hebben nooit voor de verleidingen gestaan waar jullie geregeld voor komen te staan. Jullie leven in de laatste dagen. Als je vader in zijn tijd kwaad had willen doen, had hij er naar moeten zoeken. Nu is het wel anders. Tegenwoordig vindt het kwaad jullie. Houd daar rekening mee. Satan verlangt jullie te bezitten en de zonde ligt aan de deur. Hoe gaan jullie weerstand bieden aan zijn agressieve krijgskunsten? Door de hele wapenrusting van God aan te doen. Laat ik je nog een les uit mijn leven leren. In januari 1982 sprak ik in een devotional op de campus van de BYU in Provo in Utah. Ik vroeg de studenten zich voor te stellen dat de kerk aan de ene kant van het podium was en de wereld op slechts een halve meter afstand aan de andere kant. Dat stelde de zeer korte afstand tussen de normen van de wereld en de normen van de kerk voor toen ik studeerde. Toen ik 30 jaar later weer voor de studenten stond, legde ik uit: de wereld is heel ver afgeweken. Zij is in geen velden of wegen te bekennen. Ze heeft dit gebouw ver, heel ver achter zich gelaten en is aan de andere kant van de aarde. Wat wij, onze kinderen en onze kleinkinderen nooit moeten vergeten, is dat de kerk aan haar waarde vasthoudt. Maar dat de wereld afstand zal blijven nemen. Die kloof wordt groter en groter. Wees dus heel voorzichtig. Als je jouw oordeel van je daden en de normen van de kerk laat afhangen van waar de wereld is en waar hij naartoe gaat, kan het zijn dat je je bevindt waar je niet behoort te zijn. In die tijd had ik niet kunnen bevroeden dat de wereld zo ver en zo snel afstand zou nemen van de leerstellingen, beginselen en geboden van God. De normen van Christus en zijn kerk zijn echter niet veranderd. Hij heeft gezegd, de waarheid blijft voor eeuwig en altijd. Als we dat begrijpen en accepteren, kunnen we de sociale druk, de spot en zelfs discriminatie aan, die uit de wereld en van mensen komen die zich onze vrienden noemen. De meeste van ons kennen wel iemand die zou zeggen, als je mijn vriend wil zijn, zul je mijn waarden moeten accepteren. Een ware vriend vraagt ons niet om tussen het evangelie en zijn of haar vriendschap te kiezen. Om met Paulus te spreken, houd ook deze op een afstand. Een ware vriend moedigt ons aan om op het nauwe en smalle pad te blijven. Als we op het evangeliepad met zijn geboden, verordeningen en verbonden blijven, beschermt ons dat en bereidt dat ons voor om Gods werk te doen in deze wereld. Als we het woord van wijsheid naleven, beschermt dat ons tegen verslavingen aan alcohol, drugs en tabak. We behouden onze keuzevrijheid. Doordat we onze tiende betalen, de schriften bestuderen, ons laten dopen en bevestigen, zo leven dat we het constante gezelschap van de Heilige Geest hebben, waardig aan het avondmaal deelnemen, de wet van kuisheid gehoorzamen, ons voorbereiden op het Melchizedeks priesterschap en heilige tempelverbonden sluiten, zullen we des te beter kunnen dienen. In de tempel worden we voorbereid op de wet van toewijding. We beloven die wet na te leven. Jonge mannen beginnen deze wet na te leven door een zending te vervullen, waarmee zij tiende over de eerste jaren van hun leven betalen. Dat offer bereidt hen voor op dat hoogste verbond dat men in dit leven kan sluiten, namelijk een huwelijk en een verzegeling in de tempel, waarmee zij een eeuwig gezin beginnen. Als we op dat pad blijven, nemen wij constant toe in spirituele kracht. De kracht om zelfstandig te handelen. Zowel jonge mannen als jonge vrouwen kunnen die groei bevorderen door zich met het nieuwe online leerplan Kom hier, volg mij in de leer te verdiepen en die met anderen te bespreken. Gebruik bovendien je keuzevrijheid om je persoonlijk te ontwikkelen. Het is waar dat je voor de ontwikkeling van je gaven en talenten advies bij je ouders en mentors kunt inwinnen. Maar dat je je door de geest moet laten leiden. Kies en handel naar eigen inzicht. Vaar op je innerlijke kompas. Maak een plan voor je leven met inbegrip van een opleiding en carrière. Verken je interesses en vaardigheden. Wees hard en wees zelfredzaam. Stel doelen. Overwin fouten. Doe ervaring op en maak af waaraan je begint. En vergeet tussendoor niet deel te nemen aan de activiteiten thuis, in je quorum of klas en op de JMJV. Geniet samen van aangenaam plezier. Door deze ervaringen zul je respect en waardering krijgen voor elkaars geestelijke gaven en de eeuwige, unieke karaktereigenschappen van de zoons en dochters van God. Heb bovenal geloof in de Heiland. Wees niet bang. Door het evangelie ijverig na te leven, worden we sterk in de Here. Met zijn kracht kunnen we de antichrist afwijzen die zegt, eet, drink en wees vrolijk, want God zal het bedrijven van een kleine zonde wel rechtvaardigen. Daarin steekt geen kwaad, want morgen sterven wij. Einde citaat. In de kracht van de Heer kunnen we weerstand bieden aan alle filosofieën of belijdenissen die de Heiland verloochenen en in strijd zijn met het grote, eeuwige plan van geluk voor alle kinderen van God. Wij zijn niet bevoegd om te onderhandelen over de voorwaarden van dit eeuwige plan. Denk aan Nehemia, die de opdracht kreeg om de muren van Jeruzalem te herstellen. Sommigen wilden dat hij naar hem toekwam en zijn post verliet. Maar Nehemia weigerde. Hij was niet onverdraagzaam tegen anderen, maar legde gewoonweg uit: ik ben bezig een groot werk te doen en kan niet komen. Waarom zou het werk stil liggen? Soms dienen wij als bliksemafleider en moeten wij de klap opvangen, omdat we vasthouden aan Gods normen en zijn werk doen. Ik getuig dat we niet bang hoeven te zijn als we zijn leer begrijpen. We kunnen te maken krijgen met misvattingen, kritiek en zelfs valse beschuldigingen. Maar we staan er nooit alleen voor. Onze Heiland was veracht en van mensen verlaten. Het is ons heilige voorrecht om met hem stand te houden. De ironie is dat standhouden soms betekent dat we de wereld mijden of zelfs ontvluchten. De Heiland heeft gezegd: ga weg van mij, Satan. Jozef van Egypte rende weg van de verleidingen van Potifars vrouw. En Lehi vertrok uit Jeruzalem en ging met zijn gezin de wildernis in. Je kunt ervan op aan dat alle profeten in hun tijd hebben stand gehouden. Nefi verrichtte een curieus werk voor de Heer, ondanks de geestelingen van Satan en de vervolgingen van Laman en Lemuel, zijn broers. Abinadi getuigde van Christus, ondanks verdenkingen, hoon en een zekere dood. De 2000 jeugdige krijgers verdedigden hun families tegen mensen die hun evangeliewaarden verachten. Moroni hees de banier der vrijheid om zijn volk te verdedigen en godsdienstvrijheid te waarborgen. Samuel stond op de muur en profeteerde de komst van Christus, zelfs toen hij met stenen en pijlen werd bestookt. De profeet Joseph Smith herstelde het evangelie van de Meester en bezegelde zijn getuigenis met zijn bloed. En de Mormoonse pioniers hielden stand onder vernietigende moeilijkheden en ontberingen en volgden een profeet naar hun nieuwe thuis in het Westen. Die geweldige dienstknechten en heiligen van God konden stand houden omdat ze aan de kant van de Heiland stonden. Overweeg hoe de Heiland heeft stand gehouden. Als jonge man hield Jezus zich getrouw bezig met de dingen van zijn vader. Hij onderwees de geleerde mannen in de tempel in het evangelie. In zijn bediening hield hij zich bezig met het werk dat onder het priesterschap valt. Dat wil zeggen anderen onderwijzen, genezen, dienen en zegenen. Zo nodig bood hij dapper weerstand aan het kwaad. Zelfs de tempel reinigde hij. En hij stond voor de waarheid. Het zij met woorden of met waardige stilte. Toen de overpriesters hem voor Caiaphas valselijk beschuldigden, was Jezus zo wijs en moedig om niet in te gaan op onwaarheden en zijn rust te bewaren. In de hof van Gethsemane deinsde onze Heiland en Verlosser niet terug, maar dronk de bittere beker van de verzoening uit. En ook aan het kruis leed hij om de wil van zijn vader te doen, totdat hij kon zeggen: het is volbracht. Hij was getrouw gebleven tot het einde. Ingevolge de volmaakte gehoorzaamheid van de Verlosser heeft onze Hemelse Vader verklaard: zie, mijn geliefde Zoon, in wie ik mijn welbehagen heb, in wie ik mijn naam heb verheerlijkt. Dierbare broeders van de priesterschap, jong en oud, laten we Gods naam verheerlijken door stand te houden met onze Heiland, Jezus Christus. Ik getuig tot u als bijzondere getuige dat Hij leeft en dat wij geroepen zijn met een heilige roeping om mee te werken aan Zijn werk. Daarom staat op heilige plaatsen en wordt niet aan wankelen gebracht. We houden ons gehoorzaam en gedreven vast aan de leer van onze God en staan op heilige plaatsen, want Zijn leer is heilig en zal zich niet conformeren aan de sociale en politieke winden die opsteken. Ik verklaar, net als de apostel Paulus, wees waakzaam, sta vast in het geloof, wees manmoedig en wees sterk. Dat is mijn vurige gebed voor u in de naam, in de heilige naam van Jezus Christus. Amen.
In 1878
was mijn overgrootvader George F. Richards 17 jaar oud. Zoals dat soms toen gebruikelijk was, was hij al tot ouderling geordend. Op een zondag zat zijn moeder te kreunen van de pijn. Omdat zijn vader er niet was, vroeg ze de bisschop en een aantal anderen om haar een zegen te geven, maar dat bracht haar geen verlichting. Daarom wendde ze zich tot haar zoon George en vroeg hem om zijn handen op haar hoofd te leggen. Hij schreef in zijn dagboek: overstuur, omdat ik mijn moeder zo zag lijden en ik een verordening moest verrichten die ik nog nooit had verricht, ging ik naar een andere kamer en huilde en bad. Toen hij tot zichzelf gekomen was, legde hij haar de handen op het hoofd en gaf haar een zegen. Later schreef hij: mijn moeder hield op met kreunen en de pijn verliet haar terwijl mijn handen nog op haar hoofd lagen. Vervolgens beschreef hij in zijn dagboek een heel helder inzicht. Hij zei dat de reden dat zijn moeder zich niet beter voelde door de zegen van de bisschop niet kwam doordat de Heer de zegen van de bisschop niet erkende, maar omdat de Heer deze zegen aan een jongen had toebedacht om hem te leren dat het priesterschap in de jongen net zo machtig is als in een man als het met rechtschapenheid wordt uitgeoefend. Vanavond wil ik over die macht spreken, hoewel ik over het korenpresident en diakenen heb, zijn de beginselen die ik bespreek van toepassing op alle Aaronische priesterschapsdragers en hun leiders, met inbegrip van hun korenpresidenten, leraren en korumassistenten priesters. Toen ik zendingspresident was, merkte ik dat de spiritualiteit en leiderschapscapaciteiten van de jonge mannen tijdens hun zending omhoog vlogen. Als we die kwaliteiten in hun Aaronisch priesterschapsjaren en zendingsjaren zouden kunnen meten, zou het er misschien ongeveer uitzien zoals in deze grafiek. In mijn beleving zijn er minstens 3 essentiële factoren die tot die groei op zending bijdragen. 1. We vertrouwen die jonge mannen als nooit tevoren. 2. We hebben hoge maar liefdevolle verwachtingen van hen. En 3. We instrueren en herinstrueren ze, zodat ze uitstekend aan die verwachtingen kunnen voldoen. U kunt zich terecht afvragen: waarom kunnen we diezelfde beginselen niet op korumspresidenten diakenen toepassen? Als we dat deden, zou een groei eerder beginnen en er misschien zo uitzien. Laat ik kort bespreken hoe deze beginselen van toepassing kunnen zijn op een korenpresident diakenen. Eerst, vertrouwen. We kunnen grote verantwoordelijkheid aan onze korenpresident en diakenen toevertrouwen. Dat doet de Heer ook, blijkend zijn gewilligheid om hun sleutels te verlenen, hetgeen het recht is om het werk in hun korum te presideren en te sturen. Als bewijs van dat vertrouwen roepen we de korenpresident en diakenen door openbaring, niet alleen op basis van leeftijd of vergelijkbare factoren. Iedere leider in deze kerk, met inbegrip van de korumpresident diakenen, heeft het recht om te weten en behoort te weten dat hij door openbaring is geroepen. Door die zekerheid weet hij dat God hem vertrouwt en steunt. De tweede en derde factor hebben met elkaar te maken: hoge verwachtingen en daaraan verbonden instructie om eraan te voldoen. Dit heb ik op zending geleerd. Zendelingen reizen of dalen in het algemeen tot het verwachtingsniveau van de zendingspresident. En dat geldt ook voor korumpresidenten. Als er alleen van hen verwacht wordt dat ze korumvergaderingen leiden en vergaderingen van het jeugdcomité van de bisschap bijwonen, en dat is, dan is dat alles wat ze doen. Maar als u leiders, kunt u ze meer visie geven? Waarom is deze visie zo cruciaal? Omdat ze op meer visie meer motivatie volgt. Het recht op openbaring is inherent aan iedere roeping in de kerk. Vandaar dat deze korumpresident diakenen moeten weten dat ze het recht op openbaring om raadgevers voor te stellen, recht om openbaring om afgedwaalde leden te redden en recht op openbaring om de korumleden in hun plichten te instrueren. Een wijs leider onderwijst de korumpresident diakenen in de beginselen die hem openbaring zullen helpen ontvangen. Hij mag hem de ondubbelzinnige belofte van de Heer bijbrengen. Indien gij zult bidden, zult gij openbaring op openbaring ontvangen. De Heer is heel gul in het geven van openbaring. Zei hij niet tegen Joseph en Oliver? Zo dikwijls als gij hebt gevraagd, hebt gij onderricht van mijn geest ontvangen. En dat geldt ook voor jullie, korumpresidenten diakenen. De Heer houdt van je en wil dat je zijn gedachten en ideeën aan je openbaren. Kun je je voorstellen dat God een probleem heeft dat hij niet kan oplossen? Ik niet. Omdat je recht hebt op openbaring, kan hij je hulp bieden bij ieder probleem dat je als president van je korum hebt, als je hem maar om hulp vraagt. U geweldige leiders kunt die korumpresident diakenen leren dat de openbaring geen vervanging is voor hard werken en informatie verzamelen. President Henry B. Eyring vroeg eens aan de Harold B. Lee, hoe kan ik openbaring ontvangen? President Lee antwoordde, als je openbaring wil ontvangen, moet je je huiswerk doen. Een wijs leider bespreekt met zijn korumpresident diakenen welke geestelijke informatie hij moet verzamelen om raadgevers voor te stellen. Misschien moet hij vragen stellen en beantwoorden, als wie zou een goed voorbeeld geven dat de andere jongens opbouwt? Of wie zou oog hebben voor de korumleden met bijzondere behoeften? En dan leert zo'n wijze leider hem hoe hij openbaring herkent en handelt naar de ontvangen openbaring. We leven in een wereld vol actie en drukte, waar felle lichten en hoog geluidsvolume de norm zijn. Maar die jonge man moet weten dat de manier van de wereld is en niet die van de Heer. De heiland werd vrijwel anoniem in een stal geboren. Hij verrichtte het meest verheven, ongeëvenaarde werk aller tijden in een rustige hof. En Joseph ontving zijn eerste visioen alleen in het bos. Gods antwoorden komen door de stille, zachte stem. Gevoelens van vrede en troost, ingevingen om goed te doen, verlichting soms in de vorm van kleine zaadjes van gedachten die tot gigantische geestelijke bossen uit kunnen groeien. Als ze met respect gevoed worden. Soms zullen die ingevingen of gedachten ertoe leiden dat jij als korumpresident diakenen iemand als raadgever voorstelt of iemand een opdracht geeft die nu minder actief is. Toen ik jaren geleden in een ringpresidium werkzaam was, hadden we het gevoel dat we een goed man als ringadministrateur moesten roepen. Hij had in die tijd moeite met wekelijks kerkbezoek, maar we wisten echter dat hij, als hij de roeping aanvaarde, het geweldig zou doen. We gaven hem de roeping, maar hij antwoordde, nee, ik denk niet dat me dat lukt. Toen kreeg ik een ingeving, ik zei, dan zal de ring Glendale het administrateur het moeten doen. Geschrokken reageerde hij, wat bedoelt u? Er moet een ringadministrateur zijn. Ik antwoordde, wilt u dat we iemand anders als ringadministrateur roepen, terwijl de Heer ons heeft ingegeven u te roepen? Oké, zei hij, ik zal het doen. En dat deed hij beslist. Er zijn niet alleen veel mannen, maar ook veel jongens die een roeping zullen aannemen als ze weten dat de Heer hen roept en dat de Heer hen nodig heeft. En dan kunt u uw korumpresident diakenen laten weten dat u dat een van de verwachtingen van de Heer is dat hij de afgedwaalde leden, de minder actieve leden en de niet-leden redt. De Heer heeft het in deze woorden verklaard wat de kern van zijn zending was. Want de Zoon des Mensen is gekomen om het verlorene te behouden. Als het redden van het verlorene een prioriteit is van de heiland, als het een prioriteit van president Thomas S. Monson is, hetgeen uit zijn gehele leven blijkt, moet het dan ook niet de prioriteit van elke leider, elke korumpresident diaken in deze kerk zijn? In het hart van ons leiderschap, in de kern van onze bediening, moet een brandend, stuwend, niet aflatend voornemen zijn om het verlorene te vinden en terug te brengen. Een jongeman die thuis door zijn korumleden werd bezocht, zei, het was wel een verrassing toen er vandaag 30 mensen naar mijn huis kwamen. Het maakt dat ik nu naar de kerk wil gaan. Hoe kunnen de jongeren zulke liefde en aandacht weerstaan? Ik ben blij als ik de vele verhalen hoor over korenpresident diakenen die de visie hebben ontwikkeld en af en toe de les of een deel van de les in een korenvergadering geven. Enkele weken geleden was ik bij een korenvergadering van de diakenen. Een jongen van 12 jaar gaf een les van 25 minuten over de verzoening. Hij begon met de vraag aan zijn mededijakenen wat volgens hen de verzoening was. Daarna liet hij een paar belangrijke teksten lezen en stelde doordachte vragen waarop zij reageerden. Toen hij merkte dat ze meer tijd dan lesmateriaal had, was hij zo helder van geest. Of misschien was het de stille tip van zijn vader om de heilige aanwezige leiders te vragen welke... vragen of op hun zending over de verzoening waren gesteld en wat ze daarop hadden geantwoord. Daarna sloot hij af met zijn getuigenis. Ik luisterde vol bewondering en ik dacht, ik herinner me niet dat ik ooit een belangrijk deel van de les mocht geven toen ik Aarons priesterschapsdrager was. We kunnen de lat voor deze jonge mannen hoger leggen en hun meer visie geven, dan zullen ze zich betrokken voelen. U leiders verheft de korenpresident diakenen de meeste als u hen de leiding laat nemen en zelf een stapje terug doet. U maakt uw roeping niet groot als u een fantastische les geeft, maar wel als u hen helpt om een fantastische les te geven. En niet als u iemand redt, maar wel als u hen helpt om iemand te redden. Iemand heeft wel eens gezegd, sterf niet met uw muziek nog in u. Evenzo zeg ik tot u volwassen leiders, zorg dat u niet ontheven wordt met uw leiderschapscapaciteiten nog in u. Onderwijs onze jeugd bij iedere gelegenheid. Leer ze hoe ze een programma moeten voorbereiden, hoe ze bijeenkomsten op een plechtige en warme wijze kunnen leiden. Hoe ze iemand kunnen redden, hoe ze goede geïnspireerde lessen kunnen geven en hoe ze openbaring kunnen ontvangen. Dat wordt een mate van uw succes. Het erfgoed van het leiderschap en spiritualiteit dat in uw hart en het verstand van die jonge mannen plant. Als u, korenpresidenten, diakenen, uw roeping groot maken, worden jullie zelfs nu al een werktuig in Gods hand. Want het priesterschap in die jongen is even machtig als het priesterschap in die man. Wanneer het rechtschapenheid wordt uitgeoefend. En als je in de toekomst je tempelverbonden sluit en een zendeling en leider van deze kerk wordt, weet je hoe je openbaring kunt ontvangen, hoe je iemand kunt redden en hoe je met macht en gezag in de leer van het koninkrijk kunt onderwijzen. Dan zijn jullie de jongeren van het edele geboorterecht geworden. Daarvan getuig ik in de naam van Jezus Christus, die de heiland en verlosser van de wereld is. Amen.
Jonge mannen van de Aaronisch priesterschap, jullie zijn geliefde zoons van God en hij heeft belangrijk werk voor je te doen. Om dat werk te volbrengen moet je je heilige dienende plicht vervullen. Weet je wat ik met dienende plicht bedoel? Denk maar eens over die vraag na terwijl ik je over een meisje Chai Johnson vertel. Toen Chai vorig jaar voor het eerst naar de middelbare school ging, werd ze het slachtoffer van vrede, onnadenkende pasterijen. Als ze naar haar leslokaal liep, werd ze onheus behandeld, geduwd en bespot. Sommige leerlingen gooiden zelfs afval naar haar. Je hebt dergelijke pesterijen waarschijnlijk ook wel bij jou op school gezien. Voor te veel mensen is de tienertijd een tijd van eenzaamheid en angst. Zo hoeft het niet te zijn. Chai bofte dat er op haar school jonge mannen waren die begrepen wat hun dienende plicht was. Chai's moeder had de docenten op school gevraagd de pesterijen een halt toe te roepen, maar dat had geen effect. Toen benaderde ze Carson Jones, een Aaronisch priesterschapdrager en de quarterback van het American Football Team. Ze vroeg hem om voor haar uit te zoeken wie haar dochter pestte. Carson stemde hiermee in, maar in zijn hart wist hij dat hij veel meer kon doen dan de pesters aan te wijzen. De geest fluisterde hem in dat hij Chai moest laten voelen dat ze geliefd was. Carson vroeg aan een paar teamgenoten om Chai samen met hem te dienen. Ze vroegen haar of ze tussen de middag bij hen wilde zitten. Ze liepen met haar naar haar klas om ervoor te zorgen dat er niets gebeurde. Het zal je niet verbazen dat niemand Chai meer pestte nu ze met het voetbalteam bevriend was. Het voetbalteam draaide een uitstekend seizoen. Er werd niet één keer verloren, maar desondanks bleven de jongens oog voor Chai houden. Ze nodigden haar uit om zich na de wedstrijd bij het team op het veld te voegen. Chai voelde zich geliefd en gewaardeerd. Ze voelde zich veilig. Ze was gelukkig. Het voetbalteam won het staatskampioenschap. Maar er gebeurde iets op die school dat veel belangrijker was dan kampioen worden. Het voorbeeld van die jonge mannen motiveerde andere leerlingen om aardiger en vriendelijker te zijn. Ze behandelden elkaar nu met meer voorkomendheid en respect. De nationale nieuwsmedia ontdekten wat die jonge mannen hadden gedaan en verspreidden het verhaal over het hele land. Wat begon als een dienst aan één persoon inspireert nu duizenden anderen om hetzelfde te doen. Shai's moeder noemt de jonge mannen vermomde engelen. Carson en zijn vrienden zullen direct zeggen dat Shai hun meer tot zegen was dan zij haar. Dat is het effect als je jezelf verliest in het dienen van anderen. Je vindt jezelf. Jij verandert en groeit op. En groeit op een manier die anders niet mogelijk zou zijn. Die jonge mannen hebben ervaren welke vreugde anderen dienen brengt en blijven gespitst op mogelijkheden om anderen tot zegen te zijn. Ze zien eruit om over een paar maanden nog veel meer te dienen, want dan gaan ze hun dienende plicht als voltijdszendeling vervullen. Er zijn duizenden Shai Johnsons in de wereld. Mensen die moeten weten dat onze hemelse Vader van hen houdt. Ze zijn op je school, in je quorum en zelfs in je familie. Aan sommigen denk je nu meteen, anderen hebben behoeften die niet zo duidelijk zijn. Bijna iedereen die je kent, kun je op de een of andere manier dienen en tot zegen zijn. De Heer rekent erop dat je hun de helpende hand biedt. Je hoeft geen sportheld te zijn om anderen te dienen. Op hetzelfde moment dat je tot het priesterschap werd geordend, ontvang je het gezag, de bevoegdheid en de heilige plicht om te dienen. President James E. Faust heeft gezegd, het priesterschap is de aan de mens verleende bevoegdheid om in de naam van God te dienen. Het priesterschap van God, het priesterschap van Aaron ontvangt de sleutels van de bediening van engelen. Als je van zijn kinderen houdt, zal onze hemelse Vader je leiden en zullen engelen je bijstaan. Je zult macht krijgen om de mensen tot zegen te zijn en zielen te redden. Jezus Christus is je voorbeeld. Hij kwam niet om zich te laten dienen, maar om te dienen. Dienen betekent anderen liefhebben en voor hen zorgen. Het betekent voor hun lichamelijke en geestelijke behoeften zorgen. Eenvoudigweg betekent het doen wat de Heiland zou doen als hij hier was. Begin bij je thuis. Dat is de belangrijkste plek om te dienen. Wil je een interessant experiment proberen? De volgende keer dat je moeder je vraagt om ergens mee te helpen, zeg dan eens iets als, fijn dat je het vraagt, mam, ik help graag. Let dan eens op haar reactie. Sommigen van jullie willen misschien eerst EHBO leren voordat je het probeert, want het kan zijn dat ze in shock raakt. Als ze weer bij is gekomen, zul je een duidelijke verbetering in je band met haar opmerken en een toename van de geest bij jullie thuis. Dat is slechts één voorbeeld van dienen in de huiselijke kring. Er zijn nog vele andere manieren. Je dient door vriendelijk te zijn voor de andere gezinsleden. Je dient door je broertjes en zusjes als je beste vrienden te behandelen. Belangrijker nog, je dient als je je vader steunt in zijn plichten als geestelijk leider bij jullie thuis. Geef je volledige medewerking aan de gezinsavond, gezinsgebed en gezamenlijke schriftstudie. Doe wat je kunt om de geest bij jullie huis thuis aanwezig te laten zijn. Dat zal je vader in zijn rol sterken en jou zelf voorbereiden om eens een vader te zijn. Als je thuis geen vader hebt, dan wordt jouw taak om thuis te dienen nog belangrijker. Je hebt ook de plicht om in je quorum te dienen. De priesterschap breidt zich uit over de wereld. Velen van jullie geven gehoor aan de oproep van president Monson om te redden. Er zijn nu meer actieve priesterschapdragers dan ooit in de geschiedenis van de kerk. Toch zijn er nog priesterschapdragers die niet actief zijn en jullie hulp nodig hebben. Afgelopen juni werd er in Bangalore in India een nieuwe gemeente georganiseerd en de enige jonge man in de priesterschapsvergadering was een pas geordende diaken Gladwin. Gladwin begon samen met de jonge mannenpresident de minder actieve jonge mannen op te bellen en te bezoeken. Al gauw kwam er nog een jonge man naar de kerk, Samuel. Gladwin en Samuel belden iedere week de jongens op die niet in de quorumvergadering waren en vertelden hun wat ze hadden geleerd. Ze belden of bezochten hen op hun verjaardag. Eén voor één raakten de minder actieve jonge mannen met hen bevriend en begonnen op hun uitnodiging naar quorumactiviteiten te komen. mee te doen aan Kornvergaderingen en uiteindelijk zelf te dienen. Nu zijn alle jonge mannen in de gemeente actief in de kerk. In de schriften staat dat Aaronische priesterschapskorums in raadsvergadering bijeen moeten komen en elkaar moeten opbouwen en versterken. Je bouwt iemand op als je in evangeliewaarheden onderwijst, over geestelijke ervaringen vertelt en je getuigenis geeft. In het lesboek voor de jeugd worden dit soort interacties in korumvergaderingen aangemoedigd. Maar dat werkt alleen als ieder lid van het korum zich geliefd en gerespecteerd voelt. Spotten en plagen horen niet in een korumvergadering thuis. Zeker niet als de korumleden hun gevoelens uiten. Korumpresidiums moeten ervoor zorgen dat korumvergaderingen een veilige plek zijn voor iedereen die deelneemt. De apostel Paulus waarschuwde: laat geen vuile taal over uw lippen komen, maar alleen goede en waar nodig opbouwende woorden die goed doen aan wie ze hoort. Priesterschapdragers gebruiken nooit vulgaire of vuile taal. Zij kleineren of kwetsen anderen nooit. Zij bouwen anderen op en versterken hen. Dit is een makkelijke, maar machtige manier van dienen. Het dienende werk is niet beperkt tot verordeningen of huisonderwijs of incidentele dienstbetoonprojecten. We zijn altijd priesterschapdrager. Niet alleen op zondag en niet alleen als we een wit overhemd en een stropdas dragen. We moeten dienen waar we ook zijn. Dienen is niet iets wat we toevallig doen. Het bepaalt wie we zijn. Dien elke dag. Er zijn overal mogelijkheden. Ga er naar op zoek. Vraag de Heer om je te helpen, zodat je ze herkent. Je zult merken dat ze meestal bestaan uit kleine oprechte daden die ertoe leiden dat anderen volgeling van Jezus Christus worden. Wanneer jij je best doet om de geest waardig te zijn, zul je gedachten en gevoelens hebben die je ingeven om te dienen. Als je op die ingevingen ingaat, zul je er meer ontvangen en je gelegenheid en vermogen om te dienen zullen toenemen en groter worden. Mijn jonge broeders, ik getuig dat jullie het gezag en de macht van het magnifieke Aaronische priesterschap hebben ontvangen dat je het recht geeft om in Gods naam te dienen. Ik getuig dat je, als je dient, een werktuig in Gods handen zult zijn om anderen tot zegen te zijn. Je leven zal rijker en zinvoller zijn. Je zult meer kracht hebben om het kwade te weerstaan. Je zult waar geluk vinden. Het geluk dat alleen ware volgelingen van Jezus Christus kennen. Dat jullie de vreugde mogen ervaren van het vervullen van jullie heilige, dienende plicht, bid ik in de naam van Jezus Christus. Amen. Het koor en de aanwezigen zingen nu staande Hope of Israel, lofzang 171. Na de koorzang is het mijn genoegen om tot u te spreken. Vervolgens kunnen we luisteren naar president Henry B. Eyring, eerste raadgever in het eerste presidium.
My dear brethren and
beste broeders en dierbare vrienden. Ik ben vervuld van dank en vreugde dat ik hier bij u ben. Ik dank de en om met u te kunnen zingen op deze prachtige ochtend. Ik dank de vaders en grootvaders die hier met hun zoons en kleinzoons zijn. En ik complimenteer de jonge mannen die ervoor gekozen hebben hier naartoe te komen. Hier hoor je te zijn. Ik hoop dat je de broederschap voelt die ons verenigt. En ik bid dat je je hier onder je broeders thuis voelt en steun en vriendschap vindt. Wij mannen vereenzelvigen ons soms met titels. Velen van ons hebben verschillende titels en elke titel zegt iets over onze identiteit. Sommige titels omschrijven bijvoorbeeld onze rol in het gezin, zoals zoon, broer, echtgenoot en vader. Andere titels omschrijven ons beroep in het dagelijks leven, zoals dokter, soldaat of ambachtsman. En sommige omschrijven onze positie in de kerk. Vanavond wil ik 4 titels bespreken die volgens mij van toepassing zijn op alle priesterschapsdragers, waar ze ook wonen. Titels die ons inzicht kunnen geven in onze individuele rol in het Gods eeuwige plan en ons potentieel als priesterschapsdrager in de kerk van Jezus Christus van de heiligen der laatste dagen. 1 titel die ons allen in meest fundamentele wijze omschrijft is Zoon van onze Hemelse Vader. Ongeacht wat we nog meer in het leven doen, moeten we nooit vergeten dat we letterlijk Gods geestkinderen zijn. We waren zijn kinderen voordat we geboren werden en we zullen voor eeuwig zijn kinderen zijn. Deze fundamentele waarheid verandert de manier waarop wij onszelf, onze broeders en zusters en het leven zien. Helaas doet niemand van ons deze titel in alle opzichten eer aan. Want allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God. Het besef een zoon van God te zijn die in deze heerlijkheid in meerdere of mindere mate mist, kan soms ontmoedigend zijn. De boze wil die gevoelens het liefst uitbuiten. Satan wil het liefst uw zonden uitvergroten en uw goddelijk potentieel terzijde schuiven. Broeders, luister niet naar hem. We weten allemaal hoe een peuter leert lopen. Hij neemt een stapje en wankelt. Hij valt. Nemen we hem dat kwalijk? Natuurlijk niet. Welke vader zou een peuter straffen omdat hij struikelt? We moedigen aan, we klappen in de handen en we prijzen hem omdat hij met elk stapje meer op zijn ouders gaat lijken. Tja, broeders, vergeleken met de volmaaktheid van God zijn wij stervelingen nauwelijks meer dan een onbeholpen, struikelende peuter. Maar onze liefhebbende hemelse Vader wil dat we op hem gaan lijken. En beste broeders, dat behoort ook ons eeuwige doel te zijn. God begrijpt dat we dat niet in 1 stap bereiken, maar stapje voor stapje. Ik geloof niet in een God die regels en geboden instelt en dan gaat zitten wachten tot we een fout maken, zodat hij ons kan gaan straffen. Ik geloof in een hemelse Vader die liefdevol en zorgzaam is en zich verheugt als we gaan staan en naar hem toe lopen. Zelfs als we struikelen, spoort hij ons aan om niet ontmoedigd te raken, het nooit op te geven of niet het bijltje erbij neer te gooien, maar moed te vatten, geloof te oefenen en het te blijven proberen. Onze Vader in de hemel let op zijn kinderen en stuurt vaak onzichtbare hemelse hulp aan wie verlangen de heiland te volgen. En dat brengt ons bij de volgende titel die we allemaal gemeen hebben. Iedereen die oprecht probeert de Christus te volgen, wordt zijn discipel genoemd. Hoewel we erkennen dat niemand van ons volmaakt is, grijpen we dat niet aan om onze verwachtingen naar beneden bij te stellen, beneden onze stand te leven, de dag van onze bekering uit te stellen of te weigeren, een betere, meer volmaakte, meer gelouterde volgeling van onze meester te worden. Denk eraan dat de kerk van Jezus Christus van de heiligen der laatste dagen niet is opgezet voor volmaakte mannen en vrouwen, op wie verleidingen geen vat hebben, maar dat zij is opgezet voor mensen zoals u en ik. En zij is gebouwd op de rots van onze Verlosser, de Heer Jezus Christus, dankzij wiens verzoening wij kunnen worden gereinigd en huisgenoten Gods kunnen worden. Zonder die verzoening van Jezus Christus zou het leven een doodlopende weg zijn, zonder hoop of toekomst. Met de verzoening is het leven een verheffende, inspirerende reis die groei en ontplooiing brengt en naar het eeuwige leven in de tegenwoordigheid van onze Vader leidt. Maar hoewel de verzoening bedoeld is om meer op Christus te lijken, is zij niet bedoeld om ons allemaal hetzelfde te maken. Soms verwarren we verschillen in karakter met zonde. We kunnen zelfs ten onrechte denken dat iemand die anders is dan wij, God niet behaagt. Deze manier van denken brengt sommigen ertoe te geloven dat de kerk ieder lid in dezelfde vorm wil gieten. Dat we allemaal op elkaar moeten lijken. Dat we allemaal hetzelfde moeten voelen, denken en doen. Dat zou in tegenspraak zijn met het karakter van God, die iedere man anders dan zijn broeder heeft geschapen en iedere zoon anders dan zijn vader. Zelfs een identieke tweeling is niet identiek in persoonlijkheid en spirituele identiteit. Het is ook in tegenspraak met het oogmerk en doel van de kerk van Jezus Christus, die de keuzevrijheid van ieder van Gods kinderen erkent en beschermt met al zijn verstrekkende gevolgen. Als discipelen van Jezus Christus zijn we verenigd in ons getuigenis van het herstelde evangelie en onze toewijding aan Gods geboden. Maar we verschillen in culturele, sociale en politieke voorkeuren. De kerk gedijt als we ons voordeel doen met deze diversiteit en we elkaar aanmoedigen om onze talenten te ontwikkelen en te gebruiken en onze mededisciplen op te beuren en te versterken. Broeders, het discipelschap is een levensreis waarop wij de heiland volgen. Langs ons metaforische pad van Bethlehem naar Golgotha zullen we vaak de kans krijgen om onze reis af te breken. Soms zal het lijken of het pad meer van ons vergt dan we hadden voorzien. Maar als dragers van het priesterschap moeten we de moed hebben om de Verlosser te volgen. Zelfs als ons kruis te zwaar lijkt om te dragen. Elke stap die we nemen om de Zoon van God te volgen zal ons er wellicht aan herinneren dat we nog niet volmaakt zijn. Laten we echter standvastige en constante discipelen zijn. Laten we niet opgeven. Laten we onze verbonden trouw blijven. Laten we onze voorspraak en verlosser nooit uit het oog verliezen, hoe wankel we hem ook stap voor stap naderen. Broeders, als we onze Heer Jezus Christus werkelijk willen volgen, moeten we een derde titel aannemen. Genezer van zielen. Wij die tot het priesterschap van God geordend zijn, zijn geroepen om de genezerskunst te beoefenen. Het is ons werk om op te bouwen, te herstellen, te versterken, op te beuren en te helen. Onze taak is het voorbeeld van de heiland na te volgen en de hand te reiken aan wie lijden. Te treuren met hen die treuren en vertroosten die vertroosting nodig hebben. We verbinden de wonden van de bedroefden. We komen de zwakken te hulp, verheffen de handen die slap neerhangen en sterken de knikkende knieën. Als huisonderwijzer zijn we genezers. Als priesterschapsleider zijn we genezers. Als vader, zoon, broer en echtgenoot behoren we betrokken en toegewijde genezers te zijn. In de ene hand dragen we een flesje gewijde olie om zieken te zalven. In de andere hand dragen we een brood om de hongerigen te voeden. En in ons hart dragen we het aangename woord van God mee. Het woord dat de verwonde ziel geneest. Dat is ons eerste en voornaamste taak als priesterschapsdrager. En die is op zowel Aaronisch als Melchizedisch priesterschapsdragers van toepassing. Alleen in het herstelde evangelie van Jezus Christus geloven zal ons niet heel veel goed doen. Pas als we het naleven, zal het ons tot zegen zijn. Het is de toepassing van het evangelie, van de evangeliebeginselen die het individu verheft en het gezin versterkt. Ons is de bevoorrechte taak gegeven om anderen zowel in woord als daad tot zegen te zijn. De heiland verricht de wonderen. Hij is de grote geneesheer. Hij is ons voorbeeld, ons licht, zelfs in de donkerste momenten. En hij wijst ons de goede weg. Laten wij hem volgen. Laten wij onze rol oppakken en genezer worden door God en onze medemens te dienen. De vierde titel, die we allemaal gemeen hebben, brengt ons terug bij de eerste in ons lijstje. Als zoons van onze hemelse Vader zijn we erfgenaam van alles wat Hij heeft. Die geest getuigt met onze geest dat wij kinderen God zijn. Zijn wij nu kinderen, dan zijn wij ook erfgenamen. Erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus. Immers zijn wij, indien wij delen in zijn lijden, is dat ook om te delen in zijn verheerlijkheid. Verheerlijking. Laat daar uw gedachten eens over gaan, geliefde broeders. Wij zijn mede-erfgenamen van Christus. Wat schitterend. Is het dan wel zo slim om zoveel kostbare tijd, geld en energie te steken in het najagen van prestige of rijkdom, of onze zinnen te zetten op de nieuwste en gaafste elektronische snufjes? De Heer heeft ons de goddelijke belofte gedaan dat wie ook getrouw zijn, zodat zij deze twee priesterschappen verkrijgen en hun roeping groot maken, ontvangen mij, zegt de Heere, en wie mij ontvangt, ontvangt mijn Vader. Daarom zal alles wat mijn Vader heeft, hem gegeven worden. Ik kan mij geen exact beeld vormen van de omvang van deze belofte, maar ik weet wel dat zij ontzagwekkend is. Goddelijk, eeuwig en al onze inspanningen waard. Zou deze gedachte ons er niet toe moeten brengen om bereidwillig en vreugdevol onze Heer en onze medemens te dienen en onze taken in het priesterschap van God getrouw uit te voeren? Dit edele werk zal alles van ons vergen en we zullen er al onze capaciteiten voor moeten aanspreken. Willen wij dat we de hemelse leiding krijgen en dat de ingevingen van de Heilige Geest ons de weg wijzen? Laten wij dan onze sikkel opnemen en ons schrap zetten in dit grote werk. Een werk dat groter is dan wij zelf. God en onze medemens dienen zal veel van ons vergen. en zal ons herscheppen tot een nieuw mens, edeler dan we ooit voor mogelijk hielden. Wellicht denkt u dat u niet nodig bent, dat u over het hoofd wordt gezien, of niet gewenst bent, dat u niet van belang bent. Ik vind het, zou het heel erg vinden als een priesterschapsdrager het gevoel heeft. U wordt zeker niet over het hoofd gezien door uw hemelse Vader. Nog ziet hij u als ongewenst. En ik kan u verzekeren dat de kerk u nodig heeft en dat hij van u houdt. Weet u niet dat God wat voor de wereld dwaas is uitverkoren heeft om de wijzen te beschamen? En dat God wat voor de wereld zwak is heeft uitverkoren om wat sterk is te beschamen? Wellicht is het waar dat we zwak zijn. Wellicht zijn we niet wijs en sterk. Maar als God door ons werkt, kan niets of niemand ons tegenhouden. Daarom heeft de kerk u nodig. U heeft uw eigen bijzondere bijdrage te leveren. En God kan die bijdrage op een machtige manier groot maken. De grootte van uw bijdrage is niet afhankelijk van uw roeping in de kerk. Uw dienende mogelijkheden zijn oneindig. Als u aan de zijlijn staat, moedig ik u aan het veld op te gaan. Wacht niet tot u een bepaalde roeping krijgt om volledig betrokken te raken bij de opbouw van Gods koninkrijk. Als priesterschapdrager bent u al tot het werk geroepen. Bestudeer dagelijks het woord Gods. Bid dagelijks tot uw hemelse Vader. Neem de beginselen van het herstelde evangelie in u op. Geef God dank en vraag hem u te leiden. Leef vervolgens na wat u leert. Eerst in uw gezin, maar ook in alle andere facetten van uw leven. In de grote symfonie van grote componist heeft u uw eigen partituur te spelen, uw eigen partij te zingen. Als u dat niet doet, zal de symfonie zeker worden uitgespeeld. Maar als u opstaat en u bij het koor voegt en de macht van God toelaat door u te werken, zult u de vensters van de hemel zien opengaan en zal hij zegen over u uitgieten, zodat er geen schuren genoeg zullen zijn. Als u uw ware potentieel als zoon van God in u naar boven haalt, zult u een positieve invloed zijn in uw familie, uw gezin, uw gemeenschap, uw land en ja, in de wereld. En aldoende zult u, terwijl u uw leven verliest in het dienen van uw naaste, groeien en tot ontplooiing komen totdat u de maat van de wasdom der volheid van Christus bereikt. Dan zult u gereed zijn om met Christus alles te beërven wat uw Vader heeft. Dierbare broeders, mijn geliefde vrienden, u bent belangrijk. U bent geliefd. U bent nodig. Dit werk is waar. Het priesterschap dat u bevoorrecht bent te dragen, is werkelijk van God afkomstig. Ik bid dat u, als u over de vele titels van een waardig priesterschapsdrager nadenkt, zult ontdekken dat u een goddelijke wind in de rug hebt, die u voortdurend opwaarts verheft naar het grote erfgoed dat uw hemelse Vader voor u heeft klaarliggen. Ik geef u deze zegen en mijn getuigenis in de naam van Jezus Christus. Amen.
The Lord made it very clear.
De Heer heeft het vanaf het begin van deze laatste bedeling duidelijk gemaakt dat we het evangelie aan de hele wereld moeten verkondigen. Wat hij in 1831 tegen een paar priesterschapdragers heeft gezegd, zegt hij nu tegen velen. Wat onze leeftijd, capaciteiten, kerkroeping of woonplaats ook is, we zijn allen geroepen om hem te assisteren bij zijn oogst aan zielen totdat hij komt. Hij zei tegen die eerste arbeiders in de wijngaard: en voorts, ik zeg u, ik geef u een gebod dat iedere man, zowel ouderling, priester, leraar als ook lid, zich met al zijn kracht inzet met de arbeid van zijn handen om de dingen die ik heb geboden voor te bereiden en te volbrengen. En laat uw prediking de waarschuwende stem zijn, ieder mens tot zijn naaste, in mildheid en in zachtmoedigheid. En gaat weg uit het midden der goddelozen, red uzelf. Wees rein, gij die de vaten des Heren draagt. Jullie dragers van het Aaronisch priesterschap zien dat het gebod van de Heer ook jullie insluit. Aangezien jullie weten dat de Heer altijd een weg bereidt om zijn geboden te laten onderhouden, kunnen jullie ervan uitgaan dat hij dat ook voor jou zal doen. Laat ik je vertellen hoe hij dat voor een jongen gedaan heeft die nu het ambt van priester in het Aaronisch priesterschap bekleedt. Hij is 16 jaar. Hij woont in een land waar de zendelingen pas een jaar geleden aankwamen. Ze werden aan twee steden toegewezen, maar niet aan de stad waar de jongen woont. Toen hij heel jong was, kwamen zijn ouders uit veiligheidsoverwegingen naar Utah. Zijn ouders kregen de lessen van de zendelingen en lieten zich dopen door de zendelingen. Hij werd niet gedoopt omdat hij nog geen 8 jaar was. Zijn ouders kwamen om bij een auto-ongeluk. Dus liet zijn oma hem naar huis terugkomen, over de oceaan, naar de stad waar hij was geboren. Vorig jaar maart liep hij over straat toen hij het gevoel kreeg dat hij een onbekende vrouw moest aanspreken. Hij sprak met haar in het Engels dat hij zich nog herinnerde. Ze was een verpleegster die door de zendingspresident naar zijn stad was gestuurd om een onderkomen en medische zorg voor de zendelingen te regelen die spoedig aan de stad zouden worden toegewezen. De jongen en de vrouw sloten vriendschap. Toen ze terug was op het zendingskantoor, vertelden ze de zendelingen over hem. De eerste twee zendelingen arriveerden in september 2012. De weesjongen was hun eerste doopeling in de kerk van Jezus Christus van de Heiligen de Laatste Dagen. In maart van dit jaar was hij 4 maanden lid. Hij was tot priester in het Aaronisch priesterschap geordend, zodat hij de tweede bekeerling van de kerk kon dopen. Hij was de eerste priesterschapspionier die andere kinderen van onze Hemelse Vader bijeenbracht om de kerk in een stad met ongeveer 130.000 inwoners te vestigen. Op Paaszondag, 31 maart 2013, was het ledental van de kerk in die stad tot 6 leden uitgegroeid. Hij was het enige plaatselijke lid dat die zondag de dienst bijwoonde. Hij had op zaterdag een verwonding aan zijn knie opgelopen, maar hij wilde er toch bij zijn. Hij bad om de kracht om naar de kerk te kunnen lopen. En hij nam met 4 jonge zendelingen en een zendingsechtpaar deel aan het avondmaal. Dit verhaal is wellicht niet opmerkelijk, totdat u er het patroon in ziet dat God gebruikt bij de opbouw van zijn koninkrijk. Ik heb het vaak zien gebeuren. Ik zag het als jonge man in New Mexico. Generaties lang hebben de profeten ons gezegd dat we de zendelingen de oprechten van hart moeten helpen vinden en onderwijzen en dat we de mensen die in het koninkrijk komen lief moeten hebben. Ik heb met mijn eigen ogen gezien wat getrouwe priesterschapsleiders en leden kunnen bereiken. In 1955 werd ik officier in de Amerikaanse luchtmacht. Mijn bisschop had mij vlak voordat ik naar mijn eerste standplaats in Albuquerque in New Mexico ging een zegen gegeven. In die zegen had hij gezegd dat mijn tijd in de luchtmacht een tijd voor zenderswerk zou zijn. Ik ging op mijn eerste zondag naar de gemeente Albuquerque 1. Er kwam iemand naar mij toe die zich voorstelde als de districtspresident en mij liet weten dat hij mij ging roepen als districtzendeling. Ik zei tegen hem dat ik daar maar een paar weken zou zijn om opgeleid te worden en daarna ergens in de wereld een andere standplaats zou krijgen. Hij zei, daar weet ik niets van, maar we worden verondersteld u te roepen om te dienen. Midden in mijn militaire opleiding werd ik op het eerste gezicht toevallig uit 100 officieren in de opleiding gepikt om op het hoofdkwartier de plek in te nemen van een officier die onverwachts was overleden. Vandaar dat ik daar 2 jaar in mijn functie van districtzendeling werkzaam was. Bijna elke avond en alle weekenden gaf ik les in het evangelie van Jezus Christus aan mensen die de leden voor ons vonden. Mijn collega's en ik deden gemiddeld 40 uur per maand zendingswerk zonder dat we ook maar 1 keer langs de deuren hoefden om onderzoekers te vinden. De leden hielden ons zo bezig dat we vaak 2 gezinnen op 1 avond les gaven. Ik zag met mijn eigen ogen de invloed en de zegen in de vaak herhaalde oproep van de geprofeten dat ieder lid een zendeling is. Op mijn laatste zondag in Albuquerque werd de eerste ring in die stad gesticht. Er staat daar nu een heilige tempel, een huis des Heeren. In een stad waar we eens in een kerkgebouw met heiligen vergaderden, die wilden dat we hun vrienden les gaven om de kracht van de geest te voelen. Ze vonden een welkom thuis in de ware kerk van de Heer. Vervolgens zag ik het in New England toen ik daar studeerde. Ik werd als de raadgever van een geweldige districtspresident geroepen die ooit onverschillig had gestaan tegenover de kerk, maar daarna een man met grote geestelijke kracht was geworden. Zijn huisonderwijzer hield zoveel van hem dat hij zich niets van zijn sigaar aantrok, maar hem zag zoals God hem zag. De districtspresident en ik reden door het heuvellandschap en langs de kust om de kleine gemeente in Massachusetts en Rhode Island te bezoeken en het Koninkrijk van God op te bouwen en tot zegen te zijn. In de jaren dat ik met die geweldige leider samenwerkte, zagen we hoe de leden daar een goed voorbeeld voor hun vrienden waren en hen uitnodigden om naar de zendelingen te luisteren. Ik vond dat de groei van die gemeente haperde en maar langzaam vorderde. Maar op de laatste zondag, voordat ik vertrok, 5 jaar later, kwamen er 2 apostelen naar de kerk aan Longfellow Park in Cambridge om ons district tot een ring te organiseren. Jaren later ging ik terug om de ringconferentie te leiden. De ringpresident nam mij mee om mij een rotsachtige heuvel in Belmont te laten zien. Hij zei tegen mij dat het een perfecte plek voor een tempel van God zou zijn. Op die plek staat nu een tempel. Als ik ernaar kijk, herinner ik mij de nederige leden in die piepkleine gemeente, de buren die ze uitnodigden en de zendelingen die hen les gaven. Er is vanavond een diaken in de bijeenkomst. Ik was bij hem op dezelfde paaszondag dat de priester over wie ik eerder sprak naar zijn kerkdienst met 1 lid liep. De diaken straalde toen zijn vader zei dat hij met hem naar deze priesterschapsbijeenkomst zou gaan. Zijn vader was een geweldige zendeling in hetzelfde zendingsgebied waar zijn grootvader president van was geweest. Ik heb het handboek Zendelingen uit 1937 van zijn grootvader gezien. Deze diaken kan bogen op een schitterend zendingserfgoed in de familie. Ik sprak met de bisschop van deze diaken om te zien welke ervaringen hij kon verwachten om zijn priesterschapstaak te kunnen vervullen en zielen voor de Heer binnen te halen. De bisschop vertelde enthousiast hoe de wijkzendingsleider de vorderingen van de onderzoekers bijhield. Hij krijgt die informatie van de zendelingen in hun wekelijkse vergadering. De bisschop en zijn wijkraad bespreken elke onderzoeker die vorderingen maakt. Zij overleggen wat ze voor elke onderzoeker en elk gezin kunnen doen om nog voor de doop vriendschap met hen te sluiten, ze bij de activiteiten te betrekken en de nieuwe leden te versterken. Hij zei dat de zendelingen soms zoveel afspraken hebben dat ze de ARO's. The word mission plan includes the goals of the quorums to invite those they know to meet with the missionaries. Even the deacon's quorum presidency is invited to set goals. Zelfs het Aarons priesterschapskorum wordt gevraagd om doelen te stellen van de korum, om iedereen die ze kennen uit te nodigen voor een gesprek met de zendelingen. Zelfs het korumpresidium diaken is gevraagd om doelen te stellen en plannen te maken om hun korumleden te helpen hun vrienden in het Koninkrijk van God te brengen. De diaken in de sterke wijk en de priester in het nieuwe prille groepje met leden lijken weinig gemeen te hebben met elkaar of met u. En wellicht ziet u niet veel overeenkomsten tussen uw eigen ervaringen met de opbouw van de kerk en de wonderen die ik meemaakte in New Mexico en New England. Maar in 1 opzicht zijn we allemaal gelijk als het gaat om onze dienst in het priesterschap. We heiligen onszelf en vervullen onze individuele plichten in gehoorzaamheid aan het gebod om het evangelie naar alle kinderen van onze hemelse Vader te brengen. We hebben allemaal vergelijkbare ervaringen met hoe de Heer zijn koninkrijk op aarde opbouwt. In zijn kerk, met alle geweldige hulpmiddelen en haar unieke organisatie, blijft de profeet de onverminderd dezelfde fundamentele waarheid verkondigen die aangeeft hoe wij onze zendingstaak als priesterschapdragers kunnen vervullen. President David O. McKay predikte dit beginsel in de aprilconferentie van 1959 en sindsdien hebben alle profeten dat gedaan, ook president Thomas Monson. President McKay vertelde in zijn slotwoord dat er in 1923 in de Britse zending een algemeen schrijven aan de leden was uitgestuurd. President McKay zei dat het besluit was: geef alle leden van de kerk de verantwoordelijkheid om in het jaar 1923 een zendeling te zijn. Ieder lid een zendeling. U kunt uw moeder bij de kerk brengen, of misschien uw vader, misschien uw collega op de werkvloer. Iemand zal van u de blijde boodschap van de waarheid horen. En president McKay vervolgde: en dat is de boodschap ook nu. Ieder lid, 1,5 miljoen, een zendeling. Maar we hebben nu meer dan 1,5 miljoen. 16 miljoen. Toen in 2002 werd aangekondigd dat zendingswerk de verantwoordelijkheid van de bisschoppen werd, verwonderde dat mij. Volgens mij was hun last al zwaar genoeg met de zorg die ze voor de leden hadden en de leiding die ze aan de organisaties in de wijk gaven. Een bisschop die ik kende zag het niet als een extra last, maar als een mogelijkheid om de wijk samen te brengen, omdat ieder lid een zendeling werd. Hij riep een wijkzendingsleider. Hij vergaderde zelf elke zaterdag met de zendelingen om inzicht te krijgen in hun werkzaamheden en om hen aan te moedigen. De wijkraad vond manieren waarop de organisaties en de quorumsjongeren konden inschakelen als voorbereiding op hun zending. En als rechter in Israël zorgde hij ervoor dat de jongeren de zegeningen van de verzoening voelden en rein bleven. Onlangs vroeg ik of hij kon verklaren waarom er in zijn wijk zoveel bekeerlingen waren en waarom zoveel jonge mannen zich actief voorbereiden om het evangelie van Jezus Christus in de wereld te gaan verkondigen. Hij zei dat het niet zozeer kwam omdat ze hun taak zo goed uitvoerden, maar omdat ze één waren geworden in hun enthousiasme om mensen in de gemeenschap van heiligen te brengen dat hun zoveel geluk verschafte. Voor sommigen was dat het en meer. Evenals de zoons van Mosia hadden ze de gevolgen van hun zonden in hun eigen leven gevoeld, maar ook de wonderbaarlijke genezing die uitgaat van de verzoening in de kerk van God. Uit liefde en dank voor wat de Heiland hun had geschonken, wilden zij zoveel mogelijk mensen helpen ontsnappen aan de droefheid van zonde, ze de vreugde van vergeving laten smaken en hen tot de veiligheid van het Koninkrijk Gods te vergaderen. Het was de liefde Gods en de liefde die ze voor hun vrienden en buren voelden die hen verenigde en hen ertoe bracht om hun medemensen te dienen. Ze verlangden het evangelie naar iedereen in hun deel van de wereld te brengen. En ze bereiden hun kinderen voor om door de Heer geroepen te worden om te onderwijzen, te getuigen en in andere delen van de wijngaard te werken. Of het nu om een grote wijk gaat waarin de nieuwe diaken zijn zendingstaak vervult en het koninkrijk opbouwt, of een klein groepje heiligen ver weg waartoe die nieuwe priester behoort, ze zijn één in doel. De diaken zal worden geïnspireerd door de liefde Gods om een vriend die nog niet lid is, de hand te reiken. Hij zal zijn vriend uitnodigen voor een activiteit of een project in de kerk en daarna die vriend en zijn ouders voor de lessen van de zendelingen uitnodigen. Voor de mensen die zich laten dopen als hij, is hij de vriend die ze nodig hebben. De priester zal anderen uitnodigen om mee te komen naar zijn kleine groepje heiligen, waar hij de liefde Gods heeft gevoeld en de gezegende vrede van de verzoening. Als hij getrouw blijft in zijn priesterschapstaak, zal hij dat groepje een gemeente zien worden. En daarna zal er in zijn stad een ring van zieën worden gesticht. Er zal een wijk komen met een zorgzame bisschop. Het kan zijn dat een van zijn zoons of kleinzoons een dienstknecht van God meeneemt naar een nabijgelegen heuvel en zegt: dit zou een perfecte plek voor een tempel van God zijn. Ik bid dat waar we ook zijn en welke priesterschapstaken we ook hebben, we verenigd zullen zijn in het werk om het evangelie over de hele wereld te verspreiden. En dat we de mensen van wie wij houden aanmoedigen om zich van hun zonden te reinigen en met ons gelukkig te zijn in het Koninkrijk van God. In de naam van Jezus Christus, het hoofd van deze kerk. Amen. Broeders, we zijn u dankbaar voor uw aanwezigheid vanavond. Wij danken het priesterschapskoor zeer. Het priesterschapskoor van Young Adult staande voor de inspirerende muziek die het ten gehoor heeft gebracht. En danken ieder die aan de totstandkoming van deze bijeenkomst heeft bijgedragen. We hebben nu het voorrecht om te luisteren naar onze geliefde profeet, president Thomas S. Monson. Na de toespraak van president Monson zingt het koor Ye Elders of Israel. Het slotgebed wordt uitgesproken door broeder Larry M. Gibson, eerste raadgever in het Algemeen Jongemannenpresidium. President Monson.
Twice each year.
Twee keer per jaar lijkt dit schitterende conferentiecentrum ons op overtuigende wijze uit te nodigen. Kom alle zonen Gods met het priesterschap gezegend. De algemene priesterschapsbijeenkomst van de kerk wordt door een karakteristieke geest gekenmerkt. Vanavond zijn er wereldwijd vele duizenden van onze broeders voor de Heer op een voltijdszendeling. Zoals ik vanochtend al heb gezegd, hebben we momenteel 63.000 zendelingen in het veld. En nog eens duizenden die op het punt staan naar het opleidingscentrum voor zendelingen af te reizen, of van wie de aanmeldingsprocedure is opgestart. Onze liefde en complimenten gaan uit naar allen die graag een zendeling willen vervullen. Er staat in de Heilige Schriften geen verklaring die relevanter is, geen taak die bindender is, geen instructie die ondubbelzinniger is dan de opdracht die de herrezen Heer in Galilea aan de 11 discipelen heeft gegeven. Hij zei toen: gaat dan henen, maakt al de volken tot mijn discipelen en doopt hen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heilige Geestes. En leert hen onderhouden al wat ik u bevolen heb. En zie, ik ben met u al die dagen tot aan het volleinding der wereld. Dit goddelijke gebod, met de bijbehorende heerlijke belofte, is ook in onze tijd het parool, net als zoals in het midden des tijds. Zendingswerk is een onderscheidend kenmerk van de kerk van Jezus Christus, van de heiligen der laatste dagen. Dat is altijd zo geweest en dat zal altijd zo zijn. Het was de profeet Joseph Smith die heeft gezegd: uiteindelijk komt het erop neer dat het onze grootste en belangrijkste taak is om het evangelie te prediken. Binnen twee korte jaren zullen alle voltijdszendelingen die momenteel dienst doen in dit koninklijke leger van God hun werk afronden en naar hun dierbaren thuis terugkeren. De opvolgers van deze zendelingen bevinden zich vanavond in de gelederen van het Aaronisch priesterschap van de kerk. Jonge mannen, zijn jullie klaar om gehoor te geven aan die oproep? Zijn jullie bereid om je in te zetten? Zijn jullie bereid om te dienen? Een zending betekent in elk geval een drastische omzwaai in iemands manier van leven. Zendelingen werken hard en zijn toegewijd. Ze offeren zich op en bidden veel. Het gevolg is dat hun toegewijde zendingswerk wordt beloond met eeuwige vreugde, die zich van dit leven tot in de eeuwigheid uitstrekt. De uitdaging is om nuttiger dienstknechten in de wijngaard van de Heer te zijn. Dat geldt voor ons allemaal, wat onze leeftijd ook is. Niet alleen voor hen die zich voorbereiden op een voltijdszending. Want de opdracht om het evangelie van Christus uit te dragen geldt voor ieder van ons. Sta mij toe een formule te geven die ons succes waarborgt. Ten eerste, de schriften zorgvuldig doorzoeken. Ten tweede, je leven gericht plannen. En we dienen dat te doen ongeacht van onze leeftijd. Ten derde, in de waarheid onderwijzen en ervan getuigen. En ten vierde, de Heer met liefde dienen. Laten we de vier componenten van deze formule nader bekijken. Ten eerste, de schriften zorgvuldig onderzoeken. De schriften getuigen van God en bevatten de woorden van eeuwig leven. Zij moeten het fundament van onze boodschap zijn. Het accent in het leerplan van de kerk, dat wordt geprogrammeerd en gecoördineerd in de raden van de kerk, ligt op de heilige schriften. Ook wordt ons aangeraden de schriften elke dag te bestuderen, zowel individueel als in gezinsverband. Laat ik u één tekst noemen die rechtstreeks op ons leven van toepassing is. In het boek van Mormon, in het 17e hoofdstuk van Alma, lezen we over de vreugde die Alma ervoer toen hij na lange tijd de zonen van Mosiah weer tegenkwam en zag hoe getrouw ze aan de waarheid waren gebleven. We lezen het volgende. Zij waren sterk geworden in de kennis der waarheid, want het waren mannen met een zuiver begrip. En ze hadden de schriften zorgvuldig onderzocht om het woord Gods te leren kennen. Maar dat was niet alles. Ze hadden zich overgegeven aan veel gebed en aan vasten. Daarom hadden zij de geest van profetie en de geest van openbaring. En wanneer zij leerden, leerden zij met kracht en met het gezag van God. Broeders, onderzoek de schriften zorgvuldig. Het tweede component van de formule, uw leven gericht plannen. Er is wellicht geen generatie jongeren die voor meer verstrekkende gevolgen staat dan de jongeren nu. Beslissingen over studie, zending en huwelijk. Voor sommigen komt daar ook de militaire dienst bij. Zendingsvoorbereiding begint jong. Behalve spirituele voorbereiding zal een verstandige ouder de middelen verschaffen waarmee een jonge zoon zijn zendingsfonds kan beginnen. Het zou ook geen gek idee zijn om hem aan te raden een vreemde taal te leren, zodat van zijn taalvaardigheid, mocht dat nodig zijn, gebruik kan worden gemaakt. En dan breekt de dag aan dat de bisschop en de ringpresident de jongen uitnodigen voor een gesprek. En als hij waardig blijkt, wordt er een zendingsaanbeveling ingevuld en opgestuurd. Vanaf dat moment houdt het hele gezin angstvallig de brievenbus in de gaten. Totdat de brief met het verzendadres 47 East South Temple, Salt Lake City, Utah, op de deurmat valt. De brief arriveert. De spanning is te snijden. De oproep wordt voorgelezen. Vaak is het toegewezen zendingsgebied ver van huis. Ongeacht de locatie is de reactie van de voorbereide en gehoorzame zendeling hetzelfde. Ik zal dienen. De voorbereiding op het vertrek gaat van start. Jonge mannen, ik hoop dat je waardering zult hebben voor de offers die je ouders brengen om jouw opzending te sturen. Hun werk zal je steunen. Hun geloof zal je aanmoedigen. Hun gebeden zullen je sterken. Een zending is een gezinsaangelegenheid. Hoewel gescheiden door werelddelen of oceanen, zijn harten ineengevlochten. Broeders, denk eraan dat een gerichte planning van uw leven niet alleen een formele zending betreft, maar dat er vele mogelijkheden zijn om zendingswerk te doen. Voor wie in militaire dienst zijn, kan en moet die tijd heel profijtelijk zijn. Elk jaar brengen jonge mannen in de krijgsmacht vele zielen in het Koninkrijk van Gods door hun priesterschap te eren, de geboden van God na te leven en het goddelijk woord aan anderen uit te dragen. Zie alle kansen die u in uw studententijd hebt om een zendeling te zijn niet over het hoofd. Uw voorbeeld als een heilige der laatste dagen wordt gezien, gewogen en vaak gevolgd. Broeders, wat uw leeftijd ook is, wat uw omstandigheden ook zijn, ik spoor u aan om uw leven gericht te plannen. En nu het derde component in onze formule. In de waarheid onderwijzen en getuigen. Geef gehoor aan de raad van de apostel Petrus. Die heeft gezegd, wees bereid tot verantwoording aan al wie u rekenschap vraagt. In de hoop die in u is. Laat uw stem horen en getuig van de ware aard van de Godheid. Geef uw getuigenis van het Boek van Mormon. Praat over de glorierijke en prachtige waarheden die deel uitmaken van het heilsplan. Toen ik ruim 50 jaar geleden zendingspresident in Canada was. Oh, meer dan 50 jaar geleden. Was er een jonge zendeling geboren en getogen op het platteland. Die diep onder de indruk was van het grote Toronto. Hij was klein van stuk, maar groot in getuigenis. Niet lang na zijn aankomst in het zendingsveld klopte hij samen met zijn collega aan bij Elmer Pollard in Oshawa, Ontario in Canada. Daar meneer Pollard te doen had met de jonge mannen die in de sneeuw langs de deuren gingen, liet hij de zendelingen binnen. Ze brachten hun boodschap. Het zei hem helemaal niks. Na een tijdje vroeg hij de zendelingen weg te gaan en niet meer terug te komen. Net voordat hij de deuren achter de zendelingen dichtgooide, zei hij met enige spot in zijn stem. Jullie maken me heus niet wijs dat jullie echt geloven dat Joseph Smith een profeet van God was. De deur viel dicht. De zendelingen liepen het pad af. Onze boerenjongen zei tegen zijn collega. Elder, we hebben meneer Pollard nog niet van repliek gediend. Hij zei dat we zelf niet geloven dat Joseph Smith een waar profeet was. Laten we teruggaan en ons getuigenis aan hem geven. Aanvankelijk voelde de ervaren zendeling daar niet zoveel voor. Maar uiteindelijk liep hij met zijn collega terug. De schrik sloeg om hen heen. Toen ze het huis naderden, waar ze kort daarvoor waren uitgezet. Ze klopten aan, kwamen oog in oog met meneer Pollard te staan, haalden diep adem, waarna de onervaren zendeling, gedragen door de geest, het volgende sprak. Meneer Pollard, u zei dat we niet geloven dat Joseph Smith een profeet van God was. Ik getuig tot u dat Joseph Smith een waar profeet was. Hij heeft het Boek van Mormon vertaald. Hij heeft God de Vader en Jezus de Zoon gezien. Dat weet ik. Enige tijd later stond meneer Pollard, nu broeder Pollard, op in een priesterschapsvergadering en verklaarde, ik kon die nacht de slaap niet vatten. Ik hoorde telkens weer die woorden in mijn hoofd. Joseph Smith was een profeet van God. Ik weet het. Ik weet het. Ik weet het. De volgende dag belde ik de zendelingen om ze te vragen langs te komen. Hun boodschap en hun getuigenis veranderden mijn leven en het leven van mijn vrouw en kinderen, broeders. Onderwijs in de waarheid en getuige ervan. Het laatste component van onze formule is dien de Heer in liefde. Er is geen vervanging voor liefde. Succesvolle zendelingen houden van hun collega's, hun zendingsleiders en de dierbare mensen aan wie ze lesgeven. In afdeling 4 van de Leren Verbonden geeft de Heer de eisen voor het werk van de bediening. Laten we een paar versen bespreken. Daarom, o gij die in dienst van uw God begeeft, zie toe dat gij hem met geheel uw hart, macht, verstand en kracht dient, opdat gij ten laatste dagen schuldeloos voor God zult staan. Geloof, hoop, mensenmin en liefde, met het oog alleen op de ere Gods gericht, maken hem bevoegd voor het werk. Houd geloof, deugd, kennis, matigheid, geduld, broederlijkheid, godsvrucht, naaste liefde, ootmoed en ijver in gedachten. Iedereen die naar mij luistert, zou ik zichzelf de volgende vraag kunnen stellen. Heb ik vandaag meer geloof, deugd, kennis, godsvrucht of liefde gekregen? De mensen die u door uw toegewijde werk in het binnen- of buitenland helpt redden, zijn misschien wel de mensen van wie u het meeste houdt. Vele jaren geleden kwamen goede vrienden van mij, Craig Sudbury en zijn moeder Pearl, bij mij op bezoek. Het was net voordat Craig naar het zendingsgebied Melbourne, Australië, zou vertrekken. Fred Sudbury, Craig's vader, was pijnlijk afwezig. 25 jaar eerder was Craig's moeder met Fred getrouwd, die haar liefde voor de kerk niet deelde en ook niet lid wilde worden. Craig vertrouwde mij toe hoeveel hij van zijn ouders hield. Hij hoopte van harte dat zijn vader, hoe dan ook, door de geest geraakt zou worden en zijn hart voor het evangelie van Jezus Christus zou openstellen. Ik zocht naar inspiratie over de wijze waarop zijn verlangen zou kunnen worden vervuld. Die inspiratie kwam en ik zei tegen Craig, dien de Heer met je hele hart. Houd je aan je heilige roeping. Schrijf elke week een brief aan je ouders. En zo nu en dan. Aan je vader persoonlijk. Om hem te laten weten hoeveel je van hem houdt. En waarom je dankbaar bent om zijn zoon te zijn. Hij bedankte me en verliet met zijn moeder mijn kantoor. Na ruim anderhalf jaar zag ik Craig's moeder weer. Ze kwam bij mij langs en vertelde mij in tranen. Het is nu bijna 2 jaar geleden dat Craig op zending is gegaan. Hij heeft ons elke week trouw geschreven. Onlangs is mijn man Fred voor het eerst van zijn leven opgestaan in een getuigenisdienst om mij en alle anderen te verrassen met de aankondiging dat hij besloten had lid van de kerk te worden. Hij zei dat ik en hij naar Australië zouden gaan om Craig aan het einde van zijn zending te ontmoeten, zodat Fred Craig's laatste dopeling als voltijdszendeling zou zijn. Er zal geen zendeling zo trots geweest zijn als Craig Sudbury toen hij ver weg in Australië zijn vader het water inleidde en met zijn rechterarm in een rechte hoek deze heilige woorden herhaalde: Frederick Charles Sudbury, door Jezus Christus gemachtigd, doop ik u in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. De liefde had overwonnen. Dien de Heer met liefde. Broeders, laten we de schriften zorgvuldig onderzoeken. Ons leven gericht plannen. De waarheid onderwijzen en ervan getuigen. En de Heer met liefde dienen. De volmaakte herder van de ziel, de zendeling die de mensheid heeft verlost, heeft ons zijn goddelijke verzekering gegeven. En al ware het dat u al uw dagen arbeidde om dit volk bekering toe te roepen en slechts één ziel tot mij bracht, hoe groot zal dan uw vreugde zijn met hem in het koninkrijk van mijn vader. En nu, indien uw vreugde groot zal zijn met één ziel die u tot mij hebt gebracht in het koninkrijk van mijn vader, hoe groot zal dan uw vreugde zijn, indien u vele zielen tot mij brengt. Ik getuig van hem die deze woorden sprak. Hij is de Zoon van God, onze Verlosser en onze Heiland. Ik bid dat wij altijd gehoor zullen geven aan zijn liefdevolle uitnodiging
volg gij mij. In zijn heilige naam. Ja, de naam van de Heer Jezus Christus. Amen.
Now we're Our beloved and eternal Father.
Onze geliefde en eeuwige Vader. Ons harten zijn vol. Ons verstand is verlicht en opgebouwd. En onze gevoelens zijn zacht en teder. En nu we u kunnen danken en kunnen vertellen hoezeer we u van u houden. En van onze verlosser en heiland Jezus Christus. We zijn zeer dankbaar voor uw heilige geest die hier bij ons is geweest. We hebben geweldige muziek gehoord van dit geweldige koor. En we zijn er erg dankbaar voor. En we hebben toespraak gehoord van broeders, van edele broeders, van profeten en apostelen. Die ons uw woord hebben gegeven en uw raad. Vader, we hebben gehoord wat ze hebben gezegd. We hebben ingevingen gekregen en gevoelens gehad. En we vragen nu om ons het verlangen te schenken dat we daar naar zullen handelen. Want we willen echt gaan en doen en datgene te doen wat u ons gevraagd heeft. We zijn dankbaar voor deze geweldige broederschap overal ter wereld. Wilt u ons zegenen dat we deze ervaringen met elkaar kunnen delen? En dat we in ons eigen leven en onze eigen bediening datgene kunnen doen wat nodig is om waarlijk een volle discipel van uw Zoon Jezus Christus en onze Heiland te zijn. Hoe houden we van onze profeet, president Thomas S. Monson? En we vragen u om hem te zegenen en op te bouwen. En ook zijn vrouw en zijn gezin. En uiteraard ook zijn raadgevers en de leden van het Quorum der 12, voor wie we zo dankbaar zijn. En ze hebben een grote verantwoordelijkheid die op hun schouders rust. En we zijn dankbaar dat we hun woorden mogen horen. Dus wilt u ons helpen om de grote verantwoordelijkheid die we hebben indachtig te zijn. En dat we uw werk kunnen doen. Wilt u hen zegenen. En wilt u alle zendelingen zegenen die uw werk op deze wereld doen. En daar bidden we om in de naam van Jezus Christus, onze Heer en Meester, Jezus Christus. Amen.